luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen iedereen. Voor degene die mij niet kennen, mijn naam is Mark en ik mag vanochtend het woord met jullie weer openen. En wij vervolgen vandaag onze studie in Marcus. Ik zie dat we een hele vrolijke plaatje hebben vanochtend. Dat is mooi, lekker fel, zomers. Mag je Bijbel openslaan bij Marcus hoofdstuk 2? Daar gaan we in verder. En in Marcus hoofdstuk 2 en in het volgende hoofdstuk, het begin van hoofdstuk 3... komen we 5 conflicten tegen tussen Jezus en de gevestigde orde. Tussen Jezus en de farizeeërs en schriftgeleerden. En uiteindelijk het resultaat ervan en het einde van die 5 conflicten is dat ze Jezus willen ombrengen. Vorige keer hebben we gekeken naar het eerste conflict. Waar Jezus de verlamde man hielp die door het opengemaakte dak naar beneden gezakt werd. En Jezus liet daar heel subtiel, maar ook duidelijk tegelijkertijd in woord en daad weten aan iedereen dat hij God is. En dat hij gekomen is om de grootste en diepste behoefte van een ieder van ons om daarin te voorzien. En dat is om vergeven te worden. En vandaag gaan we kijken naar het tweede conflict. En het is een prachtig voorbeeld, denk ik, of een prachtige manier waarop Jezus invulling geeft aan hoe hij het koninkrijk komt brengen. Hoe hij het goede nieuws komt brengen. En dat raakt, denk ik, de cultuur toen, de Joodse cultuur, erg diep. En ik denk eigenlijk dat het elke cultuur raakt, en dus ook onze cultuur in Nederland. En ik denk dat Jezus ons uitnodigt om op een andere manier, op zijn manier, te gaan kijken naar iets wat we eigenlijk dagelijks doen. Dus lees met mij Marcus hoofdstuk 2 vanaf vers 13 tot en met 17. En hij vertrok weer naar de zee. En heel de menigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. En hij ging verder en hij zag Levi, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten en zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en zijn discipelen aanlagen. Want zij waren met velen en waren hem gevolgd. En toen de schriftgeleerden en de farizeeën hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen zijn discipelen, waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Laten we bidden. Vader Heer, ik bid hier deze ochtend dat u de ogen en onze oren opent, Heer, dat u ons hart opent, zodat we echt uw stem mogen verstaan deze ochtend, Vader. Dat u tot ons spreekt. En zoals al eerder ook gebeden is, Heer, dat als uw stem uitgaat, als uw woord uitgaat, dan keert dat niet ledig terug, Heer. En ik bid echt dat het voor een ieder van ons deze ochtend niet ledig terugkeert, Heer, maar zich nestelt in ons hart, Vader. En waarin het kan marineren, Vader, waarop we dat kunnen mediteren en denken en overdenken, Vader. En zodat het ons mag motiveren en bewegen om te veranderen in uw gelijkenis, Heer. Dus Heer, doe uw wil vandaag, Heer. Doe wat alleen u kunt doen, Heer. En dat is tot ons spreken op een manier dat het verandering teweeg brengt, Vader. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Jezus die was zojuist in het vorige verhaal was hij de stad in geweest. In het verhaal met de verlamde man die genezen had. Maar nu zien we meteen na dat verhaal dat hij weer de stad uitgaat. Hij vertrok weer naar de zee. Want hij wilde alleen zijn. En dat is iets wat we vaker al hebben gezien in dit evangelie. Dat Jezus, nadat er een demonstratie is geweest van zijn reddende kracht, dat hij zich terugtrekt, dat hij alleen wil zijn. He, om opnieuw op te laden, om gewoon bij de Vader te zijn. Om zijn missie goed voor het oog te houden, denk ik ook daarin. Maar ook hier zien we dat de rust niet voor lang is, want de hele menigte kwam naar hem toe. En hij onderwijst hen. En als we naar de grammatica zouden kijken van de grondtekst, dan mogen we dat lezen als dat de menigte bleef komen. En dat hij hen bleef onderwijzen. En ik vind dat zo mooi om te zien, eigenlijk in het hele evangelie van Marcus, als je daar doorheen zou lezen, is dat Jezus zo vaak grote groepen onderwijst. Hele menigte tegelijkertijd onderwijst. En ik denk dat dat laat zien hoe belangrijk het is, hoe belangrijk onderwijs is uit Gods woord en dat we dat van God mogen ontvangen. Maar ik denk ook dat het laat zien dat Jezus niet een of andere esoterische goeroe is die alleen voor intimie is, maar dat hij juist en plein publiek, voor iedereen, het goede nieuws kon brengen. Want het goede nieuws, het evangelie, is voor iedereen. En hij bracht het aan iedereen, aan ieder die het wilde horen. Want God wil, zegt het woord, dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid van hem komen. Ja, dus we zien hier Jezus als een middelaar tussen God en ons, het woord brengen en de menigte onderwijzen. En Jezus loopt vanaf de zee verder en hij ziet Levi, de zoon van Alfeus. En als we een beetje bekend zijn met andere evangelie, als we daar doorheen lezen, dan lezen we misschien Levi, maar dan denken we misschien in ons hoofd Matthäus. Wie doet dat? Ik ging even kijken. Nee, sorry. Want we weten dat uit andere evangelieën dat Matthäus de tollenaar is, die op een gegeven moment ook geroepen wordt als een van de 12 discipelen. Maar ik denk dat we een beetje voorzichtig moeten zijn, want het is niet per se duidelijk. Ik weet niet of je dat wel eens opgevallen is. Want in Marcus, en hier ook in de paralleltekst in Lucas hoofdstuk 5, vers 27, staat er Levi. Maar in Matthäus 9, vers 9, staat er Matthäus. Nou, mogen we ervan uitgaan dat Matthäus weet hoe die heet. Ja, en dat hij weet, Matthäus was dit, zeg maar. Dus dan is de vraag, waarom zeggen Marcus en Lucas dat er Levi is? Want die naam Levi komt verder helemaal niet meer terug in de evangelie of het verhaal daarna. Ja. Tegelijkertijd zeggen Marcus en Lucas wel dat Matthäus een van de 12 discipelen is, later. Maar zeggen ze niet dat dat een tollenaar is. Om het nog complexer te maken, het is goed voor de Bijbelstudie vanmiddag, hè? Als je niks te doen hebt, ga je het allemaal nazoeken. Maar ja, om het nog complexer te maken, alleen Marcus zegt dat Levi de zoon van Alfeus is. Maar elke andere referentie naar de zoon van Alfeus komen we uit bij Jacobus, een andere van de 12 discipelen. Dus hoe moeten we dit lezen? Ik kan je wel vertellen, als je de commentaren erop naslaat, dan zijn ze het niet met elkaar eens en weten ze eigenlijk niet zo goed wat het echte antwoord is. Maar de vraag is dus, zijn Matthäus en Levi dezelfde persoon, maar hebben ze twee namen, en dat komt vaker voor? Of zijn het twee verschillende personen? Kan ook. Zijn Matthäus en Levi allebei tollenaars, maar is alleen Matthäus een van de 12 geworden? Maar waarom horen we dan niks meer over Levi? En waarom wordt Levi überhaupt benoemd? En wat moeten we doen met het feit dat Levi de zoon van Alfeus is? Een leuke Bijbelstudie voor de zondagmiddag. Ik zou zeggen, ik denk dat het een veilige aanname is om te zeggen dat Matthäus en Levi dezelfde persoon zijn. En je kan nadenken waarom er misschien twee namen gebruikt worden. En omdat Alfeus geen gebruikelijke naam was in die tijd, is het mogelijk in ieder geval dat Matthäus of Levi misschien wel de broer is geweest van Jacobus. En dat er dus 3 paar broers waren onder de 12 discipelen. Niemand weet het zeker, ik ook niet, maar het is een leuke om even in te duiken en alles naast elkaar te leggen. Ja, maar het is goed om aan te geven, in ieder geval, ik zeg dit omdat het goed is om te kijken, om het woord gewoon goed te lezen. En als we dit soort dingen tegenkomen, om daar gewoon in te duiken en te kijken van, oh, waar loopt het scheef, wat kunnen we daarvan leren, wat kunnen we daaruit concluderen. Maar Levi, ik hou de naam Levi aan vanochtend, Levi zit in een tolhuis en is een tollenaar. En in Capernaum, waar hij was, dat is aan de noordkant van de Zee van Galilea, dat is een grensplaats voor reizigers die vanuit het noorden of vanuit het oosten kwamen, in het gebied van Filippus of vanuit de Decapolis. En Levi was ongetwijfeld in dienst van Herodes Antipas, die de tetrarch was in Galilea. En heel veel van de belastingen werden gewoon rechtstreeks door de Romeinen geïnd, die voor iedereen golden, maar belasting voor vervoerde goederen werd uitbesteed aan de tollenaars. En de tollenaars deden dus hun dagelijkse ronde om koste wat kost die belasting bij de mensen te innen. Of ze zaten, zoals hier, in een tolhuis met het financiële boek open en een pen in de hand voor een ieder die langskwam. Er zijn, had ik gelezen, 2 inscripties gevonden op bepaalde plekken in die buurt, waarop het duidelijk kan zijn dat er in die tijd ook belasting werd gevraagd op vis. En dus is het heel goed mogelijk dat Levi de 4 vissers onder de discipelen gewoon kende. Ja, dat die in ieder geval een soort van relatie met elkaar hadden in die zin. Tollenaars waren vaak etnische Joden die niet strikt de Torah volgden. Aangezien ze ongetwijfeld, omdat ze ook met de heidenen zaken deden, past dat überhaupt al niet echt samen. Maar op het moment dat iemand een tollenaar werd, dan werden ze eigenlijk als een soort verschoppeling gezien binnen de samenleving. En werden ze bijvoorbeeld gedisqualificeerd om een getuige te zijn in een rechtszaak. Werden ze geëxcommuniceerd vanuit de synagoge. En vanuit de ogen van de gemeenschap waren ze een schande voor de familie. Maar vooral ook werden ze zo gezien omdat het ze waren een zichtbare herinnering aan de Romeinse bezetting. En dus werden ze door iedereen gehaat. En de reden daarvoor is dat God nog niet teruggekomen was. En heel veel mensen zagen of dachten dat vanwege de aanwezigheid van zondaars zoals deze tollenaars, dat God nog niet teruggekomen was. En we zien hier in dit verhaal dat Jezus Levi ziet. En dat is denk ik niet de eerste keer dat Jezus Levi zag, want dat weten we niet. Of dat Levi Jezus zag. Want het tolhuis was redelijk prominent aanwezig in de stad. Maar deze keer lezen we in ieder geval dat Jezus voorbij loopt. En hij ziet Levi en hij roept Levi en hij zegt, kom, volg mij. En Levi laat alles vallen en volgde Jezus. We zien hierin ook, denk ik, duidelijk de parallel vanuit hoofdstuk 1 met onze 4 vissers. Beide waren aan het werk. Beide werden door Jezus geroepen. Beide lieten alles vallen en volgden Jezus. Maar ik denk dat er 1 verschil is. En ik denk dat de gehoorzaamheid van Levi misschien nog wel groter was dan die van onze 4 vissers. Omdat namelijk de vissers altijd weer terug konden gaan als het misging naar vissen. En dat doen we ook. Dat doen ze ook. Aan het einde, als Jezus gekruisigd is, gaan ze terug naar vissen. Volgens mij Johannes hoofdstuk 20 of 21. Ja, dan zijn ze weer aan het vissen. Maar ik denk dat Levi nooit meer terug in dat tolhuis kon gaan zitten naar zijn keuze. Laten we verder lezen. Vers 15. En dat gebeurde toen hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en zijn discipelen aanlagen. Want zij waren met velen en waren hem gevolgd. Als we in Lucas 5 zouden lezen, waar hetzelfde verhaal voorkomt, dan zien we daar dat Levi voor Jezus een grote maaltijd voor hem thuis organiseert. Ja, dus hij heeft gehoor gegeven aan de roep van Jezus en zijn reactie is om al zijn vrienden uit te nodigen om Jezus te ontmoeten. En het huis puilt, denk ik, gewoon uit van de zondaars en de tollenaars. En er is een maaltijd voor Jezus en de discipelen waarbij Jezus de eregast is. Nou, als we door de evangelie zouden lezen, ik weet niet of het wel eens opgevallen is, dan kunnen we heel vaak zien dat Jezus aan het eten is. Dat hij aan een maaltijd zit. Maar nergens is dat zo duidelijk als in het evangelie van Lucas. Ik neem je even mee, klein tochtje door Lucas, zeg maar, om dat aan te geven. In Lucas hoofdstuk 5 hebben we dezelfde verhaal als vanochtend. Hè? Dus hij eet met de tollenaars en de zondaars. In Lucas hoofdstuk 7 is hij aan een maaltijd met een fariseeër en komt er een vrouw langs die hem zalft, hè? Die de voeten zalft. In Lucas hoofdstuk 9 heeft hij een maaltijd van brood en vis met 5000 anderen. In Lucas hoofdstuk 10 heeft hij een maaltijd met Martha en Maria. In Lucas hoofdstuk 11 heeft hij een maaltijd bij fariseeërs thuis waarin hij hen veroordeelt voor hun acties. In Lucas hoofdstuk 14 heeft hij een maaltijd en roept hij op om juist de armen in plaats van vrienden uit te nodigen tot een maaltijd. En later, daarna in hoofdstuk 14, heeft hij de gelijkenis over de grote maaltijd van Jezus in de eindtijd. In Lucas hoofdstuk 19 nodigt Jezus zichzelf uit voor een maaltijd thuis bij Zacchaeus. In Lucas 22 viert hij de Pesachmaaltijd met zijn discipelen. In Lucas 24, als hij is opgestaan, heeft hij een maaltijd met de twee Emmausgangers. En daarna heeft hij een maaltijd van vis met zijn 11 discipelen. Door het hele evangelie van Lucas, maar we zien het ook in de andere van evangelie, komt het zo vaak voor dat Jezus aan het eten is. Schrijver en bijbelcommentator Robert Karras, die heeft daar een boek over geschreven, over maaltijden in Lucas. En hij zegt, in het evangelie van Lucas gaat Jezus naar een maaltijd, zit hij aan een maaltijd of komt hij van een maaltijd? Einde citaat. Ja. En ik denk dat het ons veel vertelt van wie Jezus is en wat Jezus doet. We kennen denk ik allemaal vers bijvoorbeeld in Marcus 10 vers 45, waarin staat dat Jezus niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En in Lucas 19 vers 10 staat er bijvoorbeeld dat Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Maar dat zijn allebei redenen waarom Jezus kwam. Maar als we zouden lezen in Lucas 7 vers 34... dan staat er hoe Jezus kwam, want daar staat hij kwam om te eten en drinken. Maaltijden waren een integraal, een belangrijk onderdeel van de Joodse cultuur. En het belang van maaltijd delen met elkaar was moeilijk te overschatten. Het was een symbool voor vriendschap, voor intimiteit, voor eenheid onder elkaar. En je ziet hier dat Jezus gebruik maakt van het delen van een maaltijd in het brengen van het goede nieuws. In het brengen van het koninkrijk. En als we naar dat vers in Lucas 7:34 zouden gaan, dan wordt Jezus daar omschreven zelfs als een vraatzuchtig mens. Als een drinker, als een vriend van tollenaars en zondaars. Dat is hoe hij bekend stond onder zijn mensen, onder de mensen daar. Niet dat hij vraatzuchtig of een drinker was, maar dat was hoe men hem zag. Eten en drinken was zo'n belangrijk onderdeel in de bediening van Jezus, dat mensen hem op die manier bekeken. Dus ik wil dat je nadenkt, neem een moment om na te denken aan jouw eetkamertafel of aan jouw keukentafel thuis. Nu, zoals het nu is, maar misschien ook als je terugkijkt in je leven, hè, tot je aan je jeugd toe. En nadenkt van wat speelde er allemaal af aan die tafel tijdens het eten. Ja. Alledaagse maaltijden, misschien hè, met je vrouw, met je kinderen, misschien vroeger, met je ouders, met je broers en zussen. Gesprekken die misschien nergens over gingen. Gesprekken misschien met hele diepe betekenis die je nu nog herinnert. Het delen van elkaars leven, het delen van verhalen van hoe de dag was en waar je aan denkt en waar je mee worstelt. Serieuze en moeilijke gesprekken, tijden van plezier en gelach onder het eten. Misschien werd de eettafel ook wel gebruikt voor spelletjes spelen terwijl je een snackje en een chipje had en aan het praten was en goede gesprekken had. Ik weet bij ons vroeger thuis aten we altijd aan de keukentafel. En als enig kind had ik daar menig gesprek met mijn ouders tijdens het eten. En dan in de weekenden, dan aten we aan de eetkamertafel in de huiskamer. En dan stond vaak de tv aan, vaak Studio Sport. En dan eten we en dan praten we en dan waren we bezig met elkaar. En ook als we gasten over hadden of als er familie was, dan aten we aan de huiskamertafel. En misschien al met 10 man, 15 man. En hielden we van lang tafelen en bleven we soms de hele avond aan tafel zitten. En ik denk nu ook, als ik kijk naar ons gezin nu, dan is de eetkamertafel bij ons thuis duidelijk aanwezig in onze huiskamer en eten we daar eigenlijk altijd aan als gezin. Met uitzondering van een pizza voor de vrijdagavond of iets dergelijks. Hè? Maar goed, dat mag. Ja, maar al onze gesprekken vinden plaats aan die eettafel. Ja, hoe de dag gaat, als we gesprekken hebben met elkaar, altijd aan die eettafel. En als we gasten over hebben, dan zitten we ook altijd aan die eettafel. Dan hebben we de maaltijd samen en houden we nog steeds van lang tafelen en goede lange gesprekken. Dus eten is een, denk ik, maar dat geldt denk ik voor een ieder van ons. Eten is een essentieel onderdeel van ons leven. En een maaltijd delen met elkaar is hoe we relaties onderhouden en hoe we relaties opbouwen met elkaar. Schrijfster Caroline Steele heeft een boek geschreven dat heet Hungry City: How Food Shapes Our Lives. En zij zegt het volgende: er zijn maar weinig handelingen die meer uitdrukking geven aan kameraadschap dan de gezamenlijke maaltijd. Iemand met wie we eten delen zal waarschijnlijk onze vriend zijn of goed op weg om er één te worden. En de vraag dus vanochtend is: welke rol speelt het delen van de maaltijd in ons leven? Heeft het een rol? Welke rol heeft dat? Wat is de waarde die wij eraan hechten om met elkaar de maaltijd te hebben? Hoe belangrijk vinden we dat? In welke mate doen we dit? En als je dan de maaltijd met elkaar deelt, hoe doe je dat? En als we hier kijken naar het vers 15, dan zien we dat Levi een grote maaltijd voorbereidde voor Jezus. Jezus was de eregast. De maaltijd was voor Jezus. Hij was de hoofdpersoon, hij was de reden voor de maaltijd. Hij was de reden waarom iedereen uitgenodigd was. En ongetwijfeld was hij ook het onderwerp van gesprek. Dus hoe is dat bij ons als we aan tafel gaan met elkaar? Is Jezus dan ook de eregast bij ons aan tafel? De reden voor de maaltijd. Het onderwerp van gesprek. En Jezus en de discipelen die hadden die maaltijd met die vele tollenaars en die zondaars. En die term zondaars is in dit geval niet de algemene term voor zondaars zoals wij allemaal zondaars zijn. Maar was meer een soort denigrerende term voor verschoppelingen. Voor in ieder geval onder het volk, maar in ieder geval onder de fariseeën, de mensen die zij als veracht zagen. Ja. Dus het waren niet de gewone mensen, zeg maar. Hier wordt het misschien een beetje spannender, want dan is de vraag: wie zijn de verschoppelingen, wie zijn de verachten in onze cultuur? De mensen waar niemand eigenlijk mee te maken wil hebben, zoals de tollenaars toen. Ja, wie zijn de tollenaars en de zondaars bij ons? Als ik de vraag nog specifieker maak, misschien wat moeilijker, met wie hebben wij als christenen collectief over het algemeen de meeste moeite in onze cultuur en houden we ons vaak ver weg van als het kan? Dat is een spannende vraag, denk ik. Zijn het misschien de hangjongeren, de straatjongeren, die op hun fatbikes en opgevoerde brommertjes door de straten scheuren, blijkbaar zonder respect voor een ander? Is het misschien de LGBTQIA+ gemeenschap, die vol trots hun regenboogvlag zwaaien, aandacht trekken met hun Pride Amsterdam en onderscheid maken tussen seksen en gender? Is het misschien de linkse liberale politiek en hun agenda voor een andere verdeling van kapitaal en welvaart? Of is het simpelweg iedereen die het eens is met deze groeperingen, ook al zijn ze er geen onderdeel van? Of misschien is het wel een hele andere groep mensen. De vraag is: hoe gaan we om met de mensen waar we het meest moeite mee hebben? Laten we ze links liggen of laten we ons uitnodigen bij hun maaltijd, zoals Jezus? Of nodigen we hen uit? Een spannende en misschien wel confronterende vraag, ook voor mij. Ja. Maar om uitgenodigd te worden of om die mensen uit te nodigen, zal er dus eerst relatie moeten zijn. Je zal een vorm van een relatie moeten hebben met die mensen, anders valt er niks uit te nodigen. En in onze tekst van vandaag neemt Jezus de eerste stap. Hij roept Levi. En dat is geen toeval. Jezus doet nooit iets per toeval. Ja? Het is niet per toeval dat hij bij hen is. Maar Jezus wacht niet op de uitnodiging. Hij initieert fellowship. Vers 16. En toen de schriftgeleerden en de fariseeën hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen zijn discipelen: waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hen: wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. De fariseeën stonden in die tijd bekend voor hun ijver in het naleven van de wet. Ze waren diep toegewijd aan het naleven van de wet en leefden volgens de strikte mondelinge tradities, de mondelinge interpretaties zoals de schriftgeleerden dat uitlegden. En ze zagen dat Jezus met de tollenaars en de zondaars at. En door de evangelie heen, elke keer als we zien dat de fariseeën een probleem hebben met iets wat Jezus doet, moeten we alert zijn. Want dan speelt er vaak iets meer dan dat we denken. En zo ook hier, denk ik. In die tijd van Jezus waren de voedselwetten uitgebreider geworden dan toen in de tijd van Leviticus. En de grenzen van wat wel toegestaan was en niet toegestaan was om te eten, waren aangescherpt. En wederom, ik zei dat eerder, deels kwam dit door de Romeinse bezetting van het beloofde land. Want de fariseeërs geloofden dat Israël puur moest zijn voordat ze hersteld konden worden. En wat de fariseeërs deden is dat de wetten die eigenlijk toen alleen golden voor in de tempel en voor de priester, die wilden ze dat iedereen ook thuis ging doen. En ze spoorden iedereen aan om vrijwillig die wetten die voor daar gelden en voor een specifieke publiek gelden, het hele jaar thuis ook zelf te doen. En beschouwde dus de eettafel thuis gelijk aan de altaar in de tempel. Met het doel daarvan dat heel Israël in staat van heiligheid leefde, zodat de Messias kon komen. En de grote vraag in Jezus' tijd was dus, met wie kan ik eten? Een maaltijd hebben was in principe theologie bedrijven. En Jezus had een maaltijd met juist diegene waarvan de fariseeërs die mensen aanspoorden en hen niet volgden. En ze bekritiseerden Jezus omdat Jezus geen onderscheid maakte tussen de rechtvaardigen en de zondaars. Wat juist essentieel was voor de fariseeërs om dat onderscheid te maken. En ze bekritiseerden Jezus omdat Jezus dus een andere strategie had om met die mensen om te gaan, als dat zij dat hadden. Wat de fariseeërs deden, is dat ze zich afzonderden van hen om hun puurheid te behouden. En tegelijkertijd door dat afzonderen ook de zondaars aan te moedigen zich te bekeren en bij hen aan te sluiten. Dus hun strategie was uitsluiting. Maar de strategie van Jezus was omarming. En we moeten die omarming van Jezus op de juiste manier zien. Jezus was niet simpelweg aan het feest vieren met al deze zondaars. Het doel van deze tijd was niet een gezellige tijd te hebben, hoewel het ongetwijfeld een gezellige tijd was, want hoe kan je niet een gezellige tijd hebben met Jezus aan tafel, denk ik, maar dat was niet het doel van Jezus. Het doel van Jezus was om transformatie in het leven van die zondaars teweeg te brengen. En Jezus sorteerde dus die mensen niet in verschillende groepen. Niet in heilig en niet heilig, rein en onrein, rechtvaardig en zondaar. Maar hij nam simpelweg iedereen onder Gods vleugels van zijn onder de vleugels van Gods genade en liefde. En voor de fariseeërs was dat schandalig. Want Jezus, wat hij dus deed, is dat hij bekering niet als een voorwaarde stelde voor zijn liefde en aanvaarding. Want Jezus had gewoon iedereen lief en accepteerde iedereen zoals ze op dat moment waren. En als ze hun leven veranderden, was dat niet om Jezus een gunst om de gunst van Jezus te winnen, maar simpelweg omdat Jezus de zondaars lief had. Denk bijvoorbeeld aan het voorbeeld van Zacchaeus. Maar er speelt nog iets anders. Er is een ander beeld in dit plaatje wat de fariseeërs tegen de borst stuiten. In die tijd, als mensen van elkaar vervreemd waren, dan was een uitnodiging voor een maaltijd samen de weg naar verzoening. En de maaltijd van Levi was door Levi voorbereid. Maar het was niet Levi, maar Jezus die de gastheer was van deze maaltijd. Iedereen zat aan de maaltijd met Jezus. Dus het was de Messias die een huis met een huis vol zondaars aan de maaltijd was. En toen Jezus het brood brak met deze tollenaars en zondaars, is het de Messias die met hen aan tafel zit en het brood breekt. En hen uitnodigt om deel te nemen aan de fellowship die hij al heeft met God. Dus door deze maaltijd heen laat Jezus de vergeving zien die hij aanbiedt als Messias. En we weten dat is wat de Farizeeën dwars zat op de manier waarop Jezus antwoordt in vers 17. Als hij zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Wat een beeld is van vergeving. Wat een beeld is van de maaltijd als een voorschot op de maaltijd die gaat komen. Vooruitlopend op de grote maaltijd aan het einde der tijden. Waarvan we kunnen lezen in Jesaja 25. Dus als je wil kun je even terugslaan naar Jesaja 25. Jesaja 25, vers 6 tot en met 8. En daar lezen we over die maaltijd vanuit een profetisch oogbeeld. Oogpunt. En daar staat in Jesaja 25, vers 6. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de Heer heeft gesproken. Dit was het plaatje wat de Farizeeën in hun hoofd hadden toen ze Jezus daar zagen. We zien Jezus hier meer aan refereren. Hij doet dit ook tijdens de Pesachmaaltijd, tijdens de paasmaaltijd. Als hij na de derde beker drinken zegt, ik zeg u dat ik vanaf nu af aan de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Wederom wijzend naar de grote maaltijd die gaat komen. En we zien die maaltijd in vervulling gaan, de bruiloft van het lam in Openbaring 19. Dus dit is het beeld dat de Farizeeën zagen en waar ze zo'n probleem mee hadden. Niet zozeer de maaltijd aan zich, maar het publiek, de gastenlijst. Maar als we lezen in Jesaja 25, dan staat er alle volken, alle naties. Dat waren de Farizeeën even vergeten. Dus Jezus doet iets nieuws. Hij doet iets wat niet past binnen de oude categorieën van toen. Hij zegt dat niet de wet, maar juist genade toegang biedt tot de maaltijd met Jezus. En dat is dus een beeld van de radicale genade die Jezus komt leveren. En daarom vragen ze, waarom eet en drinkt hij met de tollenaars en zondaars? En zijn eerste antwoord is, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Dat was blijkbaar een bekende spreuk uit die tijd, maar het is een hele logische spreuk. Ja, mensen die gezond zijn, zoeken geen dokter. Ik heb nog nooit gezonde mensen in een wachtkamer gezien. Ja, je gaat naar een dokter omdat je ziek bent en je weet ook dat je ziek bent en daarom zit je in die wachtkamer te wachten op de dokter die je hopelijk beter kan maken. Dus dat zijn allemaal mensen in de wachtkamer die erkennen dat ze ziek zijn en hulp nodig hebben. Vervolgens legt Jezus zijn bediening uit. En je kan hem eigenlijk horen zeggen, nee, ik breng geen tijd door met deze mensen, omdat ik een veelvraat ben of een zondaar in hart en nieren. Verre van dat, ik ben hier omdat dit de mensen zijn die hun nood beseffen en mij verwelkomen. Ja. Jezus kwam niet om rechtvaardigen, zoals er staat, tot bekering te roepen. Oftewel de rechtvaardigen als in, zoals de Farizeeën zichzelf zagen. Dus niet de mensen te roepen die hun nood niet erkennen, maar juist de zondaars te roepen die hun nood wel erkennen. Dat was het publiek van Jezus. We weten uit Romeinen 3 vers 10, waar staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dus de vraag is niet, ben ik rechtvaardig of ben ik zondaar? Je bent een zondaar. De vraag is, denk je rechtvaardig te zijn of weet je dat je een zondaar bent? Maar Jezus weet dat niemand rechtvaardig is. Dat iedereen geestelijk ziek is en iedereen behoefte heeft aan de dokter, met de hoofdletter D, om hen te genezen. En Jezus is gekomen om de verlorenen te zoeken en te redden. Met andere woorden, degene die weten dat ze verloren zijn. Dit zijn de patiënten waar Jezus naar op zoek gaat. Dus we zien de liefde van Jezus voor allerlei soorten zondaars. Zijn initiatief om hen te zoeken. Zijn aanvaarding van hen. Zijn verlangen om fellowship met hen te hebben is voor die tijd, voor die scenario, nieuw en revolutionair. En in scherp contrast met dat van de farizeeërs en schriftgeleerden. Maar de boodschap van Jezus is, denk ik, duidelijk. Hij kwam voor de verschoppelingen. Voor degene waar de meeste het liefst ver weg van bleven. Waar de meeste het liefst met een boog omheen liepen. En hij nodigde hen bij hem uit aan de maaltijd. En liet hen zijn liefde, zijn radicale genade en acceptatie zien. Maar uiteindelijk kwam Jezus voor iedereen. Want uiteindelijk is iedereen verloren en ziek. En heeft iedereen Jezus als dokter nodig om genezen te worden. Maar de enige patiënten die Jezus niet kan genezen van hun zonden zijn de mensen die hem of niet kennen, of wel kennen, maar weigeren te vertrouwen, of niet willen toegeven dat ze hem nodig hebben. Omdat hun eigen gerechtigheid of hun eigen belang hen in de weg staat. En ik was bezig met deze tekst van vandaag en elke keer kwam ik op hetzelfde beeld terug in mijn hoofd. En het beeld was eigenlijk tweeledig. En dat is, hoe kunnen we de maaltijd en de fellowship zien met de ogen van Jezus? En hoe kunnen we naar de maaltijd en fellowship kijken met de ogen van Levi? En ik denk dat daar onze uitdaging van vandaag in zit. Wat als we onze maaltijden en fellowship gaan zien met de ogen van Levi? Levi is het die Jezus uitnodigde en tot eregast maakte. De hoofdpersoon maakte van de maaltijd. En zoals ik al eerder zei, is Jezus ook bij ons de eregast van elke maaltijd? Draait de maaltijd die we hebben, ook de alledaagse maaltijd met elkaar, draait die om hem? Zijn de gesprekken die we met elkaar aan tafel hebben op hem gericht? En nemen we tijd om fellowship met elkaar en met hem te hebben? Ook was het Levi die zijn tollenaar vrienden uitnodigde. Levi bracht iedereen en nodigde iedereen uit waarvan hij dacht en wist dat ze Jezus nodig hadden. En hij bracht ze door de maaltijd in contact met Jezus. Dus hoe vaak nodigen wij mensen uit aan onze maaltijd waarvan we weten dat ze Jezus nodig hebben? En gebruiken we de maaltijd dan ook echt om met hen in contact te komen met Jezus? Anders gezegd, is Jezus ook de eregast aan onze tafel als er gasten bij zijn die hem nog niet kennen? Ik denk dat hier uitdagingen voor ons in zitten, hoe we onze maaltijden samen kunnen verrijken, ja, en door de ogen van Levi kunnen zien. Maar wat als we onze maaltijd en fellowship gaan zien met de ogen van Jezus? Jezus stond bekend om zijn eten en drinken met mensen. Hier is al een uitdaging voor ons. Ik denk, je moet flink je best doen om ergens bekend voor te staan. Dan moet je denk ik iets heel consequents, vaak zichtbaars doen, dat mensen denken, oh, jij doet dat altijd. Jezus stond bekend om zijn eten en drinken met mensen. En hij stond bekend om zijn vriendschap met tollenaars en zondaars. En hij ging vrijelijk met hen aan de maaltijd, wetende hoe anderen daar tegenover stonden. Maar Jezus handelde vanuit de wetenschap dat iedereen hem nodig had. En omarmde iedereen met zijn onvoorwaardelijke liefde en genade. Hoe vaak gaan wij aan de maaltijd met mensen in onze omgeving of cultuur waar we het meest moeite mee hebben? Hebben we überhaupt een relatie met die mensen? Durven wij met hen gezien te worden, een relatie aan te gaan? Durven wij bekend te staan om onze vriendschap met deze tollenaars en zondaars in onze omgeving? Is onze maaltijd open voor iedereen? En ontvangen we iedereen met open armen? En brengen we dan, als ze aan onze tafel zitten, die mensen in contact met de radicale genade van Jezus? Ik denk dat deze tekst ons vanochtend uitnodigt om met andere ogen te kijken naar de rol van de maaltijd in ons dagelijks leven. En het ook te zien op de manier zoals Jezus het ziet, namelijk als een krachtige manier om mensen bij Jezus te brengen. Tegelijkertijd denk ik dat het goed is om ervoor te waken zoals de Farizeeërs er naar kijken. Namelijk door zichzelf afgezonderd te houden en afstand te behouden van deze tollenaars en zondaars. Maar juist dat we onszelf laten overtuigen door de liefde van Jezus in ons, om juist de tollenaars en zondaars op te zoeken, een relatie mee te hebben en uit te nodigen voor de maaltijd. Want iedereen die Jezus niet kent, heeft het, of ze dit nou willen toegeven of niet, een doktersbezoek nodig met een hoofdletter D. Ja, ze hebben het nodig om door de dokter te genezen te worden van zonde. En wij mogen hen door de maaltijd bij hem brengen. Ja, wij mogen al die mensen die Jezus nodig hebben door de maaltijd bij hem brengen. Laten we bidden. Vader Heer, ik vind dit een confronterend verhaal, Heer. Het doet me echt denken en nadenken en mijn hart toetsen, Vader. Hoe ik nadenk over mensen in mijn buurt, mensen om mij heen. Groeperingen misschien waar ik mij aan stoor, Vader. Heer, maar help ons daarin. Heer, ik gok dat iedereen in zijn hoofd wel een beeld kan hebben en een voorbeeld heeft van bepaalde tollenaars in zijn of haar omgeving, Vader. En ik bid, Vader, dat u ons helpt om ons hart hierin te toetsen, Vader. En na te denken hoe we naar die mensen kijken, hoe we daarmee omgaan, Vader. Hoe we daarop op basis van uw ingeving, op uw aanraden, Vader, een relatie mee om kunnen gaan. Heer, dat u ons hart verandert jegens die mensen. Dat we die mensen gaan zien zoals u naar hen kijkt, Heer. Niet verdeeld in groepen, niet als mensen die anders zijn, Heer. Maar mensen die u net zo hard nodig hebben als dat wij u nodig hebben, Vader, elke dag weer. Heer Vader, help ons om op een andere manier te kijken naar de tollenaars en zondaars in onze omgeving. Help ons, Vader, om op een andere manier te kijken, Vader, naar een tijd van fellowship aan de maaltijd, Heer. Heer, en als het nodig is om de manier waarop we met elkaar aan tafel gaan te veranderen, Heer, dan bid ik dat u dat in ons bewerkstelligt, Heer. Heer, dat u ons helpt om de focus weer terug te leggen op u, Heer. Dat u de eregast mag zijn bij ons aan tafel, Heer. Dat u het onderwerp van gesprek mag zijn bij ons aan tafel, Vader. Heer, dat u ons mogelijkheden geeft, Heer, opportunities geeft om mensen uit te nodigen die zo u nodig hebben, Heer. Heer, hoe mooi is het dat wij allemaal op een plek wonen waar er mensen om ons heen wonen, Vader. Waar we een relatie mee mogen hebben, Heer. En ik denk niet dat dat een toeval is waar u ons neergezet heeft, Heer. Maar dat u daar bedoeling mee heeft, Vader. Heer, dat we op die manier een licht mogen zijn in de duisternis om ons heen, Vader. En ik bid, Heer, dat mensen door ons licht worden aangetrokken, Heer. Heer, maar help ons ook om ons zelf uit te reiken naar die mensen, Vader. Help ons om contact met hen te zoeken, een relatie met hen aan te gaan. Niet ons zorgen te maken over hoe anderen naar kijken, misschien als we dat doen, Vader. Maar dat we uw liefde, uw genade voor ogen hebben, Vader, in dat soort dingen. Heer, en ik bid dat u ja, situaties gewoon creëert waarbij we die mensen mogen uitnodigen bij ons aan tafel. Gesprekken mee mogen hebben, Heer. En in die gesprekken ze naar u toe mogen leiden, Heer. Op u mogen wijzen, Heer. En dan weet ik zeker dat u het werk gaat doen, Vader. Want u verlangt voor een ieder, Heer, dat ze tot u komen, Vader. Heer, bewerkstellig dit in ons leven, Vader. Verander ons hart, Heer. Toets ons hart in deze dingen. Waar ons hart misschien is zoals de Farizeeërs, Vader. En dat we ons misschien liever vanuit onze menselijke, natuurlijke vlees gewoon willen afzonderen, Heer. En misschien niets te maken willen hebben met dit soort mensen. Heer, omdat we ja, niet snappen hoe ze in elkaar zitten. Of niet om kunnen gaan. Of denken geen gesprek met ze te kunnen hebben, Vader. Maar u wil daar verandering in brengen, Heer. Omdat u niet zo bent. Heer, en u wilt dat we zijn zoals u, Vader. Dus help ons daarin. Iedereen individueel, Heer, maar ook als gemeente, Vader. Heer, dat we elkaar daarin mogen bemoedigen en aansporen, Vader. Om niet alleen als we maaltijden met elkaar hebben, waar we allemaal Jezus kennen, ook Heer, maar dat we maaltijden mogen hebben en elkaar daarin mogen aansporen om die maaltijden te hebben met mensen die u nog niet kennen, Vader. Heer, ik bid echt dat u dat in ons doet, Heer, en ik weet voor mezelf en voor mijn eigen hart, Heer, dat ik daar echt, denk ik, moeite mee heb, Vader. Maar u kunt dat doen. U bent de enige die dat kan veranderen, Vader. Dus Heer, help ons daarin. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.